Goedenavond, broeders en zusters uit de omgeving van Heerde. Fijn dat we hier weer rondom het woord van God en dan als onderwerp vanavond de kandelaar in de tabernakel weer bij elkaar mogen zijn. De broeder refereerde er al even aan, de vorige keer hebben we gesproken over de tafel met de toonbroden. En we zijn eigenlijk al bij het vierde attribuut van de tabernakel beland eigenlijk. De ark van het verbond, het reukofferaltaar. En de tafel van de toonbroden hebben we gehad inmiddels. En het vierde, ook een gouden attribuut, staat in het heilige, der heilige, niet maar het heilige. Daar staat de kandelaar en de kandelaar is dus de derde van de drie die we vanavond dan willen gaan bekijken, bestuderen. En daarvoor wou ik graag een paar teksten met u lezen. En die teksten vinden we in Exodus 25, in Exodus 27... Ik wou ook een tekst uit Jeremia lezen en Leviticus. En deze vier gedeeltes, dacht ik, lezen we gewoon achter elkaar. Zodat het verband gelijk ook gelegd kan worden. Dat als we deze gedeeltes gelezen hebben, proberen we dat te onthouden. En dan probeer ik daar een begin mee te maken. Dit is in Exodus 25 vers 31 tot 40. Waar de Heer aan Mozes de opdracht geeft om de kandelaar te maken. En verder hebben we straks een gedeelte wat nog iets spreekt over de olie. Dan nog iets over een toepassing van een visioen wat Jeremia krijgt wat betrekking heeft op de tabernakel. En dan wil ik nog een stukje lezen in Leviticus. Dus vier gedeeltes. Ik ga ze eerst beginnen dus bij Exodus 25 vers 31. De instructie van de bouw of het maken van de kandelaar. Gij zult ook een kandelaar van louter goud maken. Van dichtwerk zal deze kandelaar gemaakt worden. Zijn schacht en zijn rietjes, zijn schaaltjes, zijn knopen en zijn bloemen zullen uit hem zijn. En zes rieten zullen uit zijn zijde uitgaan. Drie rieten des kandelaars uit de ene zijde en drie rieten des kandelaars uit de andere zijde, en het ene riet zullen drie schaaltjes zijn, gelijk amandelnoten, dat woord moeten we even onthouden, amandelnoten, dat komt nog weer terug, een knoop en een bloem en drie schaaltjes, gelijk amandelnoten in een ander riet, een knoop, een bloem. Alzo zullen die zes rieten zijn die uit de kandelaar gaan, dat zijn de aan beide zijden de drie armen, u kunt daar de kandelaar zien, en dan het middelste gedeelte, vers 34. Maar aan de kandel zelf, dat is dus de middenste as zou je kunnen zeggen, maar aan de kandel zelf zullen vier schaaltjes zijn, gelijk aan mandelnoten met zijn knopen en met zijn bloemen. En daar zal een knoop zijn onder twee rieten uit dezelfde uitgaande, ook een knoop onder twee rieten uit dezelfde uitgaande, en nog een knoop onder twee rieten uit diezelfde uitgaande. Alzo zal het zijn met de zes rieten die uit de kandelaren uitgaan. Dat zijn dus de zijarmen. Hè? Hun knopen en hun rieten zullen uit hem zijn. En het zal altemaar een enig dicht werk van louter goud zijn. Een enig dicht werk van louter goud. Het is een gedreven stuk goud uit één. Daar moet je eigenlijk even aan denken. Het is er dus niet opgelast of gesoldeerd, maar het is echt daadwerkelijk uit één gewicht goud gemaakt. Vers 37. Gij zult hem ook zeven lampen maken en men zal zijn lampen aansteken en doen lichten aan zijn zijden. Zijn snuiters en zijn blusvaten zullen louter goud zijn. Dat zijn eigenlijk de gereedschappen die de priester nodig heeft voor het onderhoud. De verzorging van de kandelaar. Dat zijn snuiters en blusvaten. Zullen louter goud zijn. Uit een talent goud zal men dat maken met al dit gereedschap. Zie dan toe dat gij het maakt naar hun voorbeeld, het welk u, Mozes, op de berg getoond is. Dat is tot zover Exodus 25. Dan twee teksten uit een paar hoofdstukken verder. Hoofdstuk 27. Waarboven staat in vers 20 en 21 de olie voor de kandelaar. hoofdstuk 27, vers 20 en 21, waar Mozes iets dieper ingaat op de olie. En gij zult nu de kinderen Israëls gebieden dat zij tot u brengen reine olie van olijven gestoten tot de luchter, dat men geduriglijk de lampen aansteken. In de tent de samenkomst van buiten de voorhang die voor de getuigenis is. Alzo zal ze Aaron en zijn zonen toerichten tot de avond, tot de morgen voor het aangezicht van de Heer. Dit zal een eeuwiglijke inzetting zijn voor hun geslachten vanwege de kinderen Israëls. Tot zover de schriftgedeeltes over het maken van de kandelaar en ook van de olie die gebruikt wordt als brandstof voor de kandelaar. Dan wil ik graag met u gaan naar Leviticus 24. We verzamelen eigenlijk eerst even wat informatie. We zijn aan het lezen en dat is eigenlijk een soort verzamelen wat we doen. Ouderwets woord voor lezen is verzamelen. Lezen. Leviticus 24, vers 2. Gebied de kinderen Israëls dat zij tot u brengen zuivere gestoten olijfolie voor de luchter om de lampen geduriglijk aan te steken. Aaron, die voor het aangezicht des Heeren gedurig toerichten, van de avond tot de morgen, buiten de voorhang van de getuigenis in de tent samenkomst. Het is een eeuwige inzetting voor uw geslachten. Hij zal op de loutere kandelaar die lampen voor het aangezicht van de Heeren geduriglijk toerichten. Mooi, hè? Nu zien we het allemaal wel een beetje voor ons. Ik lees deze gedeeltes, dan krijgen we er een beleving bij. En dan een prachtig gedeelte wat er mee te maken heeft om het woord amandel. En dat is in Jeremia 1 vers 11. De profeet Jeremia krijgt een visioen. De Heer laat hem iets zien. En dan moet hij de antwoord op geven. En dat lezen we in vers 11. En 12. Jeremia 1, vers 11 en 12. En ik lees dit omdat hetgeen wat Jeremia hier ziet een uitbeelding is, een toelichting is van de amandel. Ja, de betekenis van de amandel. Omdat de amandel het symbool is wat ook verwerkt is in de kandelaar. Dat hebben we net uitvoerig gelezen. Hè? Dus ik lees: wijders geschiedde des Heeren woord tot mij. Dat is dus Jeremia, zeggende: wat ziet gij, Jeremia? Dus Jeremia heeft een visioen en de Heer vraagt aan hem: wat zie je? En ik zei: ik zie een amandelroede. Een amandelroede. En de Heer zei tot mij: gij hebt wel gezien. En dan de toepassing van waarom hij die amandelroede ziet. Hij zei: gij hebt wel gezien, want ik zal wakker zijn over mijn woord om dat te doen. Ik zal wakker zijn over mijn woord om dat te doen. Dus die uitleg van de amandel, wat Jeremia daar ziet, daarvan zegt de Heer: die amandel heeft te maken met mijn waakzaamheid, met mijn wakker zijn over het woord om te volbrengen wat ik beloofd heb. Dus probeer dat te onthouden, dat de amandel een boom is die vroeg is. En je moet er wakker voor zijn. Het is wakker. Nou, we gaan terug naar Exodus 25. En dan gaan we even inzoomen op de kandelaar. We komen straks ook een andere Bijbelgedeelte steeds. Maar ik heb ze gelezen, zodat we een soort van ramen in ons hoofd hebben. Een soort van beelden die wij terugvinden in de kandelaar, waar Gods woord ons op wijst. Nou, een van de dingen is dat de kandelaar geplaatst werd in de tabernakel op de plek het heilige. De plek waar je dus binnen trad en eerst de ruimte was. En dat was eigenlijk de enige lichtbron. Het was verder donker, er zaten kleden over de tabernakel heen. Nog wel een aantal dikke kleden, dus er kwam van buitenaf geen licht naar binnen. En de kandelaar was daar het enige licht, de enige lichtbron eigenlijk. Heel, we hebben het over de huishoudelijkheid. Hè? Dus dat was eigenlijk het licht wat je zag. Dat licht, dat brandde, wat we net gelezen hebben, op een brandstof, dat was dus die zuivere gestoten olijfolie. Dat was dus niet meer zo wat, maar dat was ook echt, daarvoor was een edel iets. Dat was ook gestoten. En bij stoten denken wij aan, het was geproduceerd onder druk. Zoals ook wijn, druiven onder druk zijn gekomen. Hè? En ook boter, hè, kennen we in de Bijbel. Dus het was gestoten, het was geproduceerd onder druk. En datgene wat er dan uitkwam, was de brandstof voor de lamp. Maar in de Bijbel is olie een beeld van de Heilige Geest. Hè? En de Heilige Geest is de Geest van God. Is een onderdeel van de Vader, de Zoon en de Geest. Is ons gegeven, de Heilige Geest. Toen wij tot geloof kwamen, de Bijbel leert. Toen gij tot geloof kwam, toen gij het woord van God gehoord hebt, ook verzegeld met de Heilige Geest. Dus als wij gelovigen zijn, hebben wij allemaal deel aan zijn geest, aan de Heilige Geest. Als bewijs van het eeuwige leven in ons. En bij eeuwig leven maak ik een sprongetje naar de amandel toe. Want de amandel was een plant die vroeg bloeit, wist u dat? Hij bloeit op het ogenblik ook al. Ja. Het is de eerste die in ons klimaat, maar ook daar al bloeit. Het is een vroege plant. Ik geloof in het Engels noemen ze hem de hasty tree.
Haastig.
Leuk, hè? Hij is het eerst. Zie je? De Heer Jezus was ook de eerste die uit de dood opstond. Hè? En wij zijn ook de eerstelingen met hem. Zie, het woord vroeg in de vroege ochtendstond, de allereerste, is in de eerste plaats Christus, maar wij met hem. Wij worden in het Nieuw Testament ook genoemd eerstelingen. Wij zijn ook eerstelingen van een nieuwe schepping. En bij nieuwe schepping ben ik weer bij de Heilige Geest, want die is eeuwig leven, nieuw leven. En zo zie je dat het moeilijk is om altijd vanuit één oogpunt iets te behandelen, want je krijgt vanuit allerlei hoeken, moet ik het zo zeggen, krijg je informatie uit Gods woord aangereikt. Die zijn waarheid uiten in dit beeld van het tabernakel en kandelaar zijn. Hè? Dus wij zien heel veel ingangen. En daarom is het voor mij zeker niet mogelijk om alles aan te reiken wat ervan te zeggen is. Ik probeer dus een poging te doen. En daarom heb ik eerst 4 gedeeltes gelezen, zodat wij een aantal ingangen zijn. Maar ik ben alweer in het Nieuw Testament beland, zonder dat ik dat eigenlijk gelijk wilde. Maar we zien dus dat de amandel erin uitgebeeld wordt. We zien het licht. Er is ook nog iets. We zien ook de eenheid. Hij is uit een eenheid gestoten. Uit 1 talent goud. En bij eenheid denken wij natuurlijk ook aan de gemeente. Want de Heer Jezus zegt, ik ben het hoofd en gij zijt de leden. En Hebreeën 2 hebben een hele mooie tekst. Want als je dan toch aan de tabernakel denkt, kom je heel gauw in de Hebreeënbrief. En ik noem ze al vooraf, zodat we ze gaandeweg meenemen in onze avond. Waarin we dus nadenken over de tabernakel. Dan komen we al heel gauw bij onze Heer Jezus Christus, maar ook onze verbondenheid met hem. Want het is een eenheid, dus er zijn geen dingen in toegevoegd. Het was het als uiteen gemaakt, staat er. En in Hebreeën 2 lezen we daar een heel mooie tekst over. In Hebreeën 2 vers 11. Er staat, want en hij die heiligt, dat is de Heer Jezus Christus, en zij die geheiligd worden, dat bent u en ik, als gelovigen die aan hem zijn toegevoegd, in hem zijn ingeplant, één zijn geworden met hem, zijn allen uiteen, om welke hij zich niet schaamt hen broeders te noemen. Mooi, hè? Wij zijn dus van hetzelfde materiaal geworden. We zijn een eenheid geworden en zijn leven stroomt ook door ons heen. Zijn nieuwe leven. De kandelaar is een uitbeelding van Christus uiteraard. Als het licht der wereld. Wat schijnt in een donkere plaats. Maar het is gelijk ook een uitbeelding van zijn verbondenheid met zijn lichaam, de gemeente. En als ik aan de kandelaar denk, denk ik als ik in Johannes ben, aan de wijnstok. En daar komen we ook een heel mooi begrip tegen. Als we even gaan naar Johannes 15, zijn we nu toch in het Nieuw Testament, dan neem ik dat begrip ook mee en zo verzamelen wij allemaal begrippen. Wij begaan Bijbelse waarheden, mogen we ook zeggen. In Handelingen 15, ik heb de oude vertaling. Johannes 15. Daar staat, en we zien de kandelaar voor ons en we proberen onze voorstelling te maken van wat de Heer nu voor een uitbeelding, een gelijkenis vertelt, dan zegt hij in Johannes 15 vers 1, en ik lees eigenlijk maar drie teksten, en nu gaat het om zijn wezen, de vorm, zo je wilt, maar ook om wat hij doet. En dan zijn we alweer een stap verder. Er staat, ik ben de ware wijnstok en mijn vader is de landman. En let op het woord, alle rank die in mij geen vrucht draagt, neemt hij weg. En al wie vrucht draagt, reinigt hij, opdat zij meer vrucht dragen. Gij nu zijt rein om het woord dat ik tot u gesproken heb. In verband met de wijnstok gebruikt de Heer het woord reinigen. En wat is een wijnstok? En wat zou reinigen zijn van een wijnstok? Welk woord zou je ook mogen gebruiken? Snoeien. De dode takken weg. Dus datgene wat geen vrucht draagt, neemt de Heer weg. En dat noemt hij reinigen. Hier toch? En zo zien we dat de wijnstok en de kandelaar eigenlijk over dezelfde dingen spreken. Over de Heer Jezus als schacht, die middelste. Ik heb het net ook even gezegd. Daar heb je zes armen aan de zijkanten. Maar het gaat... Eigenlijk is de kandelaar zonder de armen ook een kandelaar. Denk er maar zo over na. Dus de Heer heeft ons niet direct nodig om een lichaam te zijn. Hij is uiteindelijk hetgeen waar het om gaat. He? Hij is die middelste kolom. Hij is dat middelste gedeelte. En hij is ook de wijnstok. Wij zijn de ranken. Wij zijn die zijgedeeltes. Maar zijn leven, letterlijk, stroomt ook door ons heen. Toch? Want we zijn een eenheid met hem. Wij zijn verbonden met hem. Hij schaamt zich niet voor ons. Wij zijn overdrachtelijk die klomp goud. Maar wij zijn ook die ene plant. De wijnstok. En de Vader zegt, of hij zegt hier, het reinigen van die wijnstok is het snoeien. En weet u nog dat ik in Exodus 25, we gaan er nog even heen, daar hebben we aan het einde gelezen, in vers 38, er staat, zijn snuiters en zijn blusvaten zullen louter goud zijn. En weet u wat een snuiter is en wat een blusvat is? Dat staat bij mij in deze vertaling. Weet u wat een snuiter is? Misschien kennen jullie dat. Een snuiter is...
Dat heb je ook met de kaars, hè? Dat je hem dooft of zo.
Ja, dat is inderdaad... Dat is... Je hebt dus een snuiter en een blusvat. Maar die blusvat, dat was ook iets waar het lont, als het begon te walmen, ingedaan werd als het afgeknipt werd. En die snuiter, dat is een knippetje. Dat is eigenlijk een knip. Een schaar. Dus wat deed de hoge priester? Aaron in dit geval, 's morgens en 's avonds. Hij nam zijn olie mee. Speciaal voor de kandelaar. Hij maakte de kandelaar gereed. Hij deed er olie bij. En hij zorgde dat de pit, wat er dan ook al in lag, dat die goed lag. En het dode, wat walmde, werd afgeknipt. Werd in het blusvat gedaan. En werd weggewerkt. Buiten de tempel. Dus snoeien van de wijnstok, overdrachtelijk, doet de hoogpriester dat ook met de kandelaar. Hij reinigt hem. De Bijbel noemt dat reinigen of verzorgen. Het knippen zorgt ervoor dat het lampje helder brandde. En Johan de Heer zegt in zijn boek dat het heel mooi, want het lont werd kleiner en de olie brandde door het land heen. Zie? Wij worden kleiner en zijn licht wordt steeds bewaard eigenlijk. Het gaat dus echt om zijn leven, de Heilige Geest, de olie. Het gaat om zijn licht, hij is het licht. En wij zijn daar enkel een onderdeel van, wij zijn daarin geplant. Maar zonder ons is hij nog steeds die kandelaar. Dat moeten we ons wel beseffen. Het is niet zo dat hij zonder ons niks kan doen aan licht geven. Wij zijn door zijn genade eraan toegevoegd. Het gaat altijd alleen om hem. Dus we hebben gezien dat het een eenheid is. Uit één klomp, zoals ook de wijnstok een eenheid is. We hebben gezien dat de olie die gestoten is, dus die eigenlijk door druk is geproduceerd, gebruikt wordt als brandstof. We hebben gezien dat er gesproken wordt van een amandelboom, de vroege. Ik waak over mijn woord. En we hebben gezien dat die bij ons al in de tuin bloeit, het amandelboompje, de prunus. En zo zien we dat het vroeg, het waakzaam, spreekt van onze heiland, die als eersteling opstond uit de dood, op die vroege paasmorgen, het ontluikende, het komende leven, het licht, het nieuwe van de nieuwe schepping die toen tot stand kwam. De Vader zegt dat, of de Bijbel zegt, dat God, de Heer Jezus, die in het graf lag, opgewekt heeft en hem toen de belofte van de Heilige Geest heeft gegeven. Handeling. Dus je kunt je voorstellen dat toen de Heer Jezus in het graf was, heeft zijn Vader hem opgewekt en gaf hem de Heilige Geest, en waardoor de Heer ging leven. Ja, dat is, nu zeg ik het op een natuurkundige manier, maar u begrijpt dat het vanuit God het leven kwam, de Heilige Geest, het nieuwe, op die paasochtend, en Christus was opgestaan. God heeft hem uit de doden opgewekt. En het zal u verbazen wat een belangrijk onderdeel dit is in de prediking van de discipelen, apostelen later, in de handelingen. Dit feit, de opstanding. In onze cultuur is kerst heel belangrijk, met zijn lampjes en met zijn toeters en bellen. Maar in de Bijbel, als je het handelingenboek leest, gaat het voortdurend over dit feit, de opstanding. Dat God hem uit de doden heeft opgewekt. Want dat gebeurde er namelijk, er werd iets nieuws gewekt, omdat het oude bezig is om te verdwijnen. En uit het oude, deze oude schepping, kwam iets nieuws tevoorschijn. En dat heeft God op de paasmorgen bewerkt. Is dat niet genade? En door de prediking van het evangelie en door ontvangen van het woord van God wordt zijn geest in ons hart gelegd en ontvangen wij ook dat nieuwe leven. Net als die olie die in die sluiter gedaan wordt. Is het niet geweldig? Is dat niet iets moois dat het wel een deel van ons is, maar het werk is buiten ons gedaan uit genade en zijn wij daaraan toegevoegd? Het gaat dus altijd om hem en je mag eraan deel hebben of niet. Het is een keus. Dat is op vrije wil. Maar wanneer je toestapt, ontvang je ook die rijkdom van genade, word je deel van de kandelaar van Christus. En ben je een deel van iets wat nieuw is. Petrus zegt, alle mens is als gras. Vandaag is het er en morgen is het weg. Jonge mensen kijken naar oude mensen en zeggen, oh, wij hebben nog een leven voor ons. Maar u weet net zo goed als ik, het gaat snel voorbij. En de jaren lijken wel steeds sneller te gaan. En op een dag, dan breekt het zilveren koord. Maar dan heeft de Bijbel daar een geweldige uitdrukking van, dat wij dat ademvat zijn, met dat licht. Dat als het ademvat verbroken wordt, dan ontvangt de omgeving licht. Dan zijn wij nog steeds daar, omdat Gods leven in ons gelegd is. De Heer Jezus zegt, ook in Johannes, wie in mij gelooft, heeft eeuwig leven, ook al is hij gestorven. Dat leven blijft. En dat is ons deel. Dus wij zijn deel van die nieuwe schepping. Dus als Petrus zegt, elk mens is als het gras om je heen. Daar lijkt een mens op, je maait het af, het is weg. En je weet zelfs niet meer waar die bloem stond die zo mooi was. Maar het woord God, zegt hij, is in de eeuwigheid. En dan zegt hij erbij, dit nu is het evangelie wat wij u verkondigen. Vind je dat niet mooi? Dus wat is het evangelie? Nou, dat we een betere wereld maken, of dat we goed moeten zijn voor onze buren, of weet ik veel. Is dat de kern van het evangelie? Je zou dat hoogstens een vrucht kunnen noemen. Wat is de kracht van het evangelie? De kracht van het evangelie is dat er nieuw leven tot stand is gekomen door de opstanding van Christus. En dan zijn we bij de amandel, dan zijn we bij de olie, dan zijn we bij de kandelaar, dan zijn we bij het licht. De Heer Jezus zegt in het Johannes-evangelie dat de wereld het licht wat hij bracht niet heeft verdragen. Is dat niet triest? De broeder zei net, jammer dat hier niet veel meer is aan mensen die zich interesseren voor het woord van God. Maar de meesten zijn aan het sporten of kijken televisie of zijn bezig met de waan van de dag. Met dingen die voorbij gaan. Maar wij zijn bezig met eeuwigheidsdingen. En vanavond worden wij geconfronteerd bij het leven wat er is in Christus. Het woord Gods is het levendmakende woord van God. Voortdurend heb je input vanuit de hele schrift, die steeds weer over datzelfde evangelie spreekt. Nieuw leven op grond van geloof, door de genade Gods tot stand gebracht, waar wij deel van mogen hebben. Je mag ook zeggen, God heeft gezegd, deze wereld, die gaat voorbij. En ik maak wat nieuws. Maar de mens die erop is, krijgt kans om deel te hebben aan dat nieuwe leven, aan dat nieuwe plan van God. Stap je in? Wil je daar deel van uitmaken? Of wil je net als gras zijn? Vandaag ben ik er en morgen ben ik weg. Wil je ijdel zijn? De prediker, het hele Bijbelboek Prediker, gaat eigenlijk maar over één ding. Jongens, geniet ervan, want het is zo voorbij. Als je echt verstandig bent, dan luister je naar de woorden van God. Want de Heer Jezus zegt, mijn woorden zijn eeuwig leven. En de Heer Jezus, die kwam als vernederde, als lijdende knecht, die uw en mijn straf heeft gedragen, heeft de belofte geuit dat hij komt, zodat wij met hem mogen delen in die heerlijkheid. En er zijn zoveel gedeeltes die hierover spreken. Als ik hier aan denk, denk ik aan de tekst van 2 Thessalonicenzen 1, over dat moment als de Heer komt. En waarom zullen we daar ook niet eens aan denken? Want daar gaat het toch naartoe. In 2 Thessalonicenzen 2, vers 9, staat een prachtige tekst over dit onderwerp als wij Jezus zien. Of als hij komt om ons tot zich te nemen. En dan lees ik van in 2 Thessalonicenzen 1. Sorry hoor, 1. En dan val ik eigenlijk zomaar middenin, want u weet, de Thessalonicenzen gaat over de opname in de gemeente. Het gaat ook over de wederkomst. Maar het gaat eigenlijk veel meer over wat dat betekent voor u en mijn dagelijks leven. En dan 2 Thessalonicenzen 1, vers 8, 9 en 10. Gaat over het moment dat de Heer Jezus zich aan ons openbaart. Dan staat er, met vlammend vuur wraak doende over degene die God niet kennen en over degene die het evangelie van onze Heer Jezus Christus niet gehoorzaam zijn, die dus geen leven willen ontvangen, maar die wel de toorn ontvangen en die het oordeel God zullen proeven. Daar is God met vlammend vuur wraak doende voor. En in vers 9, de welke zullen tot straf leiden het eeuwig verderf van het aangezicht des Heren en van de heerlijkheid van zijn sterkte. En dan voor ons, wanneer hij, Christus, zal gekomen zijn om verheerlijkt te worden in zijn heiligen. En dan een prachtig begrip, staat bij mij, en wonderlijk te worden in allen die geloven. Overmits, onze getuigenis onder u is geloofd geworden tot die dag. Dus als wij, wanneer hij zal gekomen zijn, vers 9, om verheerlijkt te worden in zijn heiligen, dat bent u en ik. En dan staat er iets moois bij, en wonderbaar te worden in allen. Dus wonderbaar te worden. Wij zullen ons verbazen over het moment dat hij verschijnt en dat wij de heerlijkheid zien waar wij het eigenlijk nu over hebben. Over dat nieuwe leven, over die heerlijkheid van Christus. Die schittering. Die heerlijkheid die hij zal tonen. Hij is het licht. Hij is het leven. Als Christus verschijnt en wij met hem, dan zal hij openbaar worden. En dan zullen we zien wie hij is. En dan zal ook die heerlijkheid van God in Christus getoond worden. Dat geweldige licht. Dat geweldige leven. Die geweldige kracht Gods. Aan de ene kant dus wraak over de ongelovigen. Aan de andere kant, heerlijkheid, wat wij zullen zien. En daarom vind ik zo mooi dat het woord wonderbaar er staat. En er zijn vertalingen, er staat verbaasd. Maar begrijpt u de beleving die ik met u wil delen? Dat als hij dus zijn onvergankelijke leven laat zien, wat al ontstaan is bij de opkomst, op de opstanding. Maar dan gaan we het ook zien. Hè? Dan komt hij en dan neemt hij ons tot zich. En dan gaan wij zien wat het nou uiteindelijk allemaal in heeft gehouden. Dat nieuwe leven waar wij altijd op vertrouwd en ons en geloofd hebben. Dan zal, zegt Johannes hier toch ook, dan zal geloven overgaan in aanschouwen. Dat moment. Dus we hebben het over nieuw leven. We hebben het over het licht wat Christus is. We hebben het vooral ook, en dan kijk ik even naar onszelf, over ons belang. Over onze deel aan die heerlijkheid. Wij zijn door genade deel geworden aan zijn opstanding, aan zijn heerlijkheid. En als hij komt, dan zullen wij ons verbazen over wat we dan zullen zien. Is dat niet vreugdevol? Want u en ik worden allemaal ouder. En we zakken langzamerhand zo'n beetje door de knie. Worden grijzer, de tanden vallen uit. En alles gaat minder. Maar aan de andere kant komt er straks iets dat we denken, jongens, daar hebben wij toch altijd ons leven lang naar uitgezien, hebben we erin geloofd. En dan wordt dat getoond. En dat is het evangelie. De mens is als gras, gaat downwards, maar zij die leven hebben een overvloed, die nemen toe. Dat leven neemt ook toe en die heerlijkheid neemt toe, want het oude liedje van Johan de Heer, ik blijf even bij Johan de Heer, want Mani die noemde die naam vanavond. De Heer, Johan de Heer schrijft dat mooie lied toch? Al wat gedaan werd uit liefde tot Jezus, dat houdt zijn waarde. En zuster, dat zult u zien. Dat zult u zien. Ziet u daar niet naar uit? Nou, laten we even persoonlijk blijven. Zien wij er niet naar uit? Dat zegt ook hier de als je goed Thessalonicense leest, wordt daar ook gezegd dat God zegt daar dat de verdrukking die u ons is aangedaan, zal God rechtvaardig oordeel. Dat is hun tot angst en beven. Hè? Dus wat ze u in uw leven allemaal aangedaan hebben, in de naam van zichzelf, maar u hebt de kosten van de Heer alleen, dat wordt uiteindelijk terechtgezet, rechtgezet. Maar aan de andere kant ontvangt u de heerlijkheid. Ziet u dit ook? Het is altijd zo, het evangelie zegt, jongens, het menselijke leven is een drama, maar ik heb hoop. En we hebben verdrukking te ondergaan, sommigen meer als wij. God weet dat. En hij zal dat uiteindelijk ook rechtzetten met degene die ons dat hebben laten overkomen. Maar wanneer het uit liefde voor hem is gedaan, is het voor ons loon en heerlijkheid. En dat gaan wij zien. En daar zullen we ons over verbazen of verwonderen of welk woord je ook wil gebruiken. En dat heeft allemaal te maken met de opstanding. Dat heeft allemaal te maken met het nieuwe leven. Dat heeft te maken met zijn heerlijkheid. Want je kunt het niet in één woord zeggen. Je hebt avonden nodig om te vertellen hoe zijn heerlijkheid ons deel werd. Hoe de genade Gods verschenen is heil brengt voor alle mensen. Om ervoor te zorgen dat wij niet met die wereld ook verzinken in de nacht. Omdat het evangelie een krachtgod is tot behoud van ieder die gelooft. Eerst de Jood en ook de Griek, goed, maar ook wij. Het is zo'n rijk evangelie dat als je je vult je leven met televisie kijken en met ons in deze wereld, kom je niet naar deze dingen toe. Maar als je de moeite neemt om Gods woord te openen en het tot je in te laten dringen wat de rijkdom van zijn genade is, is dat ook niet met één woord uit te zeggen. Het zijn allemaal lijnen die gaan naar Christus en het unieke van het verhaal, mag ik het zo zeggen, van de tabernakel, is dat het spreekt van het nieuwe verbond, wat over de hoofden van het oude verbondsvolk Israël wordt gepresenteerd, en wat aan een volk wat hem niet zocht, ten deel gevallen is. En dat is toch ongelooflijk. En als je Romeinen 9, 10 en 11 leest, waar Paulus uiteenzet dat het oude verbondsvolk Israël, en er werd vanavond nog gebeden, dat die beloftes niet vervallen zijn. Maar dat God nu, in die tussentijd, tussen de 69ste en de 70ste jaarweek, een plan ontvouwt, wat voor u en mij geldt, dan zegt hij dat straks, als die volheid de heidenen binnengaat, hij zijn draad weer oppakt met het oude verbondsvolk. En aan het einde van 10 of 11 staat die lofzang van Paulus. En weet u, ik zou het, ja, ik, wie ben ik? Maar wat is het mooi als je langzamerhand, mag ik het woord beleven gebruiken, dat het je voedt, je geestelijk leven, dat je gaat zien waar je deel van bent geworden. En Paulus roept dat in die lofzang uit. O, diepte van God, wat ondoorgrondelijk zijn uw wegen. Kijk, dat is geen natuurkunde wat daar gezegd wordt, zo van 1 en 1 is 2. Maar dat gaat zo diep bij de man, dat hij gewoon de behoefte heeft om dat in één keer uit te schreeuwen in een soort lofzang. Het is, ons leven is aanbidding aan God. En gaan ontdekken wat zijn grootheid is. En die grootheid is er ook zonder ons wel. Maar wij mogen er deel van uitmaken. Mensen doen net alsof het om ons gaat. Maar het gaat om zijn heerlijkheid. En wij mogen naar hem toe. Omdat hij naar ons toe kwam. Toch? Maar wij mogen deel worden aan hem op grond van genade. En dat zegt die tabernakel. Dat zegt op die kandelaar, want u bent één met hem. U bent één klant met hem geworden. Oké, hij snoert u. Dat klopt. En ik vind het ook heel mooi, want in hetzelfde Bijbelboek Hebreeën wat we net lazen, in hoofdstuk 2 vers 11 hebben we gelezen, staat in het eerste hoofdstuk, ook zo'n mooi gedeelte, als het gaat over reinigen. Na de reinigmaking van onze zonden, de Heer Jezus, na de reinigmaking van onze zonden, na het wegsnoeien van onze zonden, heeft hij zich gezet aan de rechterhand van God in de hoogste hemel en is ons gezet als hoge priester van het nieuwe verbond. En wat doet hij dus? Snoeien. Reinig. En waarom reinigt hij? Laat ik maar beginnen met mij. Waarom reinigt hij mij? Zodat ik bekwaam gemaakt word om hem te dienen. Het gaat alleen maar om hem. Maar de grote... Een van de ontvouwende geheimen is mij zo duidelijk geworden, is dat ik daar deel aan mag worden, snap je? Dat je mag instappen in iets wat door God is gecreëerd aan heerlijkheid, aan vergeving, aan nieuw leven, aan hoop, aan vreugde, en dat de mens deel mag hebben uit genade door af te leggen van zijn eigen leven. De Heer Jezus zegt, als je je leven wil verliezen, dan zul je het houden. Wij het wil houden, dan zul je het verliezen. Kies maar. Dan leggen wij ons leven af. En er staat in hetzelfde gedeelte, dan worden wij als een kind. En dan luisteren wij. En dan eten wij. En dan worden we verheugd. Dan zeggen we, wat een heiland. Wat een genade. Dat ik deel mag hebben aan de kandelaar. Dat ik ook een lichtje mag zijn in deze wereld. Om je eigen ideeën te promoten? Nee. Om het leven van Christus te vertellen, om het licht van het evangelie te verkondigen. Om te vertellen tegen de mensen, die televisie, die houdt een keer op. En die sport is een keer nutteloos. Je moet je bezighouden met iets wat werkelijk idee en eerlijkheid en, sorry, heerlijkheid biedt. En daar lazen we net over in 2 Thessalonicenzen 1 vers 9. Dat zal ons verbazen dat wij bezig zijn geweest in dat aardse gepeupel met die dingen. En dat we ons hebben laten vullen met zijn woord, maar dat wij ook zijn gaan geloven dat het ons deel werd. Want Johan de Heer, blijf ik maar even bij, die zei, als je leest wat er staat, en je gelooft wat er staat, dan heb je, of dan ben je wat er staat. Dan wordt het je deel. En de vorige keer hebben we nog gehad over de broden, van de tafel met de toonbroden. En hebben we gezien dat wij deel krijgen aan zijn leven, op een andere manier, toch? Toen hebben we gezien dat dat gouden altaar een beeld is van de lof en de eer die wij brengen aan onze heiland, aan onze schepper, aan alles wat hij gedaan heeft. Dus dat is het lofoffer van de wereld, van de geuren. En nu hebben we het over dat wij deel zijn met datgene wat hij tot stand heeft gebracht. En broeders en zusters, hij zegt erbij in Hebreeën 2 vers 11, hij schaamt zich niet meer voor ons. Dat zouden we ons beter moeten realiseren. Hij schaamt zich niet meer voor ons. Wij maken ons wel heel druk of wij ons moeten schamen voor onze familie of buren. Daar liggen we soms de nachten wakker van. Maar als de Bijbel zegt, God schaamt zich niet meer voor jou. Hij kijkt niet meer in de weg. Hij ziet jou als in Christus, in die kandelaar geplaatst. En hij reinigt jou en hij verzorgt jou. Hij zorgt dat je er netjes uitziet. Ik zeg het maar even heel aards, want je bent een nieuwe schepping natuurlijk, hè. Maar hij haalt weg wat niet van toepassing is. En hij reinigt ons door het waterbad des woords, toch? Die komen de volgende keer ook nog op. Maar het is allemaal zijn werk. Het is allemaal een dienende hoge priester die ons de voeten wast en die ons reinigt om hem te aanbidden en te danken. Net als Paulus in Hebreeën 11 zegt. Wat een heiland heb ik. Waar heb ik deel aan gekregen? En wat is het toch hoopvol? Want hoe meer je het licht ziet, hoe beter het ook is om de duisternis natuurlijk te laten verdwijnen. En met andere woorden, als wij midden in ons leven in de ellende zitten, in de zorgen zitten, in het verdriet zitten, in de uitzichtloosheid zitten, wat heb je dan toch nodig dat je een levende hoop hebt? Dat je iets hebt waar je aan vast kunt klemmen. Maar dan merk je ook, als je deze dingen je eigen maakt, dat 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 een dynamiek in je leven is. Zeg ik het goed? Dat dat een krachtbron in je leven is. Dat dat een werkzame heerlijkheid en realiteit wordt. Want je dompelt je gewoon in dit heilsfeit dat je één bent geworden met Christus en dat hij zich niet voor je schaamt. Dat hij je reinigt, dat hij je bekwaam maakt. En je houdt je daarom vast dat je als het ware boven de ellende van alle dag uitgetild wordt. En dat je je laat vullen met iets wat over het leven heen zweeft als het ware en blijft in de eeuwigheid. En waar God dus zegt, strek je daartoe naar uit. En dat is ook de tabernakel, hè? Dat is ook dat goud van die hemelse ding. Dat is ook die heerlijkheid, dat is ook dat brood. Dat is ook die wijn die we de vorige keer hebben benoemd. En dat is vanavond, is dat het licht? Is dat die olie, de Heilige Geest? Is dat onze verbondenheid met hem? Is dat de heerlijkheid die wij ontvangen hebben doordat hij onvergankelijk leven aan het licht gebracht heeft? Dat zegt tegen Paulus en Titus. Wij zijn opstanden. Dus het gaat vooral over de opstanding. En zo hebben we het licht. Zo hebben we onze eenheid met hem. Zo hebben we de amandeltak als vroeger, als wakkere, als eersteling. En dan is er nog iets heel moois. Dat moet ik u ook nog even vertellen. Dan gaan we even terug naar Exodus 25. En ik heb het ongeveer 10 keer proberen te lezen. En daarom probeer ik het aan de hand van een plaatje u uiteen te zetten. Maar hoe zat dat nu met al die knoppen en die bloemen en die schalen? Want dat wordt allemaal genoemd. Hoe zit dat nou in elkaar? Nou, ik zal het even met eigen woorden beginnen te zeggen. Ik heb hier ook een plaatje bij me. Die kandelaar, die was dus eigenlijk een soort van een amandelboom. Maar het bijzondere was, en dat vindt u niet in onze natuur, van onze natuur van het aardse leven, maar wel in de symbolische waarde van de kandelaar. Want je vindt in de natuur een knopje in het voorjaar. Dan wordt dat knopje een bloempje. En dan wordt dat bloempje uiteindelijk in dit geval een amandel. Het zijn 3 groeifasen. Met andere woorden, ik ben een kind geweest. Toen werd ik een volwassene en toen werd ik een oudere. Toch? 3 fases. Maar ik heb ze niet alle 3 tegelijk. Toch? Dus je hebt niet het bloemknopje, laat ik zeggen februari. Je hebt ook niet tegelijkertijd de bloem, mei. En je hebt ook niet tegelijkertijd de amandel, laat me zeggen september. Dat zijn toch 3 groeifasen in het leven van een plant. Bij de kandelaar vind je ze 3 tegelijk. Kijk maar, lees het in Exodus 25. En ik heb het even gezegd om u in Jip en Janneke taal makkelijker door dat gedeelte heen te lozen, want het is nogal lastig. We lezen het even opnieuw als het gaat over de rietjes, maar vooral eigenlijk het onderdeel van de amandel in zijn 3 verschijningsvormen. Kunt u dat woord begrijpen? In zijn 3 verschijningsvormen, zowel de knop als de bloem als de uiteindelijke vrucht. Het is dus de opbouw naar die vrucht toe, die in 3 stapjes is, maar die bij onze kandelaar in de Bijbel alle 3 is vertegenwoordigd, terwijl het normaal gesproken een groeifase is waar die in zit. Dus het een is het ander. Laat ik het anders zeggen. Als de vrucht daar is, is de bloem gewelkt. Dan zijn de bloemplaatjes ook weg. Want ik weet niet of je dat eens gezien hebt, maar als je een vruchtbeginsel hebt in een plant, dan is dat nadat hij bestoven is, heb je een prachtige appelbloesem. Dan rij je in mei doorheen in de Betuwe, dan zeg je wat mooi. Maar doe je datzelfde in oktober, dan vind je die bloesem toch niet meer. Nee. Maar die komt uit dat vruchtbeginsel. Dus het vruchtbeginsel zit diep in dat, onder in dat bloemetje. Die is bevrucht. Dus het ligt ook heel diep, is dat woord wat diep ingezaaid. Maar goed, dan op een gegeven moment dan begint dat op te zwellen. Ik ben een tuinliefhebber, dus als het in april, mei vriest, dan ga ik naar mijn bessenstruik en dan pruk ik een paar van die dingetjes en dan knip ik ze kapot. Kijk, zijn ze nog groen? Of zijn ze bevroren? Dan kun je al zien of ze bevroren zijn. Dus hoef je niet te wachten tot er geen appel aan komen, maar dan kun je al zien na de eerste nachtvorst of die bevroren is. Dat vruchtbeginseltje. Maar dat vruchtbeginseltje gaat groeien en die bloesem die heeft geen nut meer, dus die valt vanzelf af. Snap je? Dus het is na elkaar. Het is niet tegelijk. Dat wou ik eigenlijk zeggen. Maar nu lezen wij in Exodus. Gij zult de kandelaar maken, vers 31, van louter goud, van dichtwerk zal deze kandelaar gemaakt worden. Zijn schacht, dat is dus de middelste console, of hoe moet je dat noemen, dat is de stam, dat is eigenlijk Christus dus. Zijn schacht en zijn rietjes, die rietjes dat zijn eigenlijk De buisjes waar de olie doorheen gaat, dat is dus eigenlijk het, gewoon die ronding waardoor die boog ontstaat. Dat zijn de rietjes, de buisjes zogezegd. Zijn schaaltjes, zijn knopen en zijn bloemen zijn een uitdaging. Zie, dan wordt er al genoemd schaaltjes, knopen en bloemen. En dan zegt hij, die zes rieten zullen uit de zijde zijn zijde voortgaan. Drie aan de ene kant, de zijde. En drie rieten des kandelaars aan de andere zijde. Dat hebben we gezien. Dan heb je het over de armen van de kandelaar. De zes totaal. En die middelste is de zevende. Dus je hebt een zevenarmige kandelaar. Ja? Drie en één middenin. De middelste is Christus. Die kan het ook wel zonder die andere. Dat heb ik even heel gesigneerd gezegd. En daarmee bedoel ik eigenlijk, het gaat uiteindelijk bij Christus dat hij de hoofdader is. Hè? Ja. En we moeten niet menen dat hij niet zonder ons kan. Hij kan prima lichtgeven zonder ons. Het is alleen maar tot eer van hem. Het gaat niet om ons, maar om hem. Ja. Toch? Dat wou ik ermee benadrukken. In vers 33. In het ene riet zullen drie schaaltjes zijn. Gelijk amandelnoten. Zie je dat? En dat is dus de uiteindelijke vrucht. Dan ben je dus al in september. Of met sommige dingen zelfs in oktober. Gelijk amandelnoten in een ander riet. Een knoop en een bloem. Mag ik ook zeggen knop? Knop.
Is en dat bloem? Knop? Een meester knop.
Knop, ja. Dus dan begrijpen we dat we het nu hebben gehad over drie verschillende groeivormen. Nou, dat zeg ik nu met heel veel moeilijke woorden, omdat ik er niet goed uit kan komen. Maar om u te laten zien, het is niet een plant, maar het is, ja, het is een plant met drie fases in één. En dat is in de Bijbel eeuwig leven. Dat gaat maar door. Daar zit geen stop aan. Snapt u? Het is een voortschrijdend iets. De wedergeboorte, het nieuwe leven, het gaat door. Het rolt door als het ware. Er is geen begin en einde meer aan, het gaat door. Dat is eigenlijk ook de boodschap van het woord wakker zijn. De eersteling, eeuwig leven, het licht der wereld. Wij in hem geplant. Hij degene die ons reinigt met zijn snuiters en met zijn knippen. En wij bloeien en wij schijnen voor hem. Met zijn leven. En wij zijn alleen maar een holvat. En als we gebroken worden, wat zijn we dan? Dan zijn we toch nog licht, want dat zit in ons. En bij de wereld is dat dan ook echt voorbij. Bij de wereld is het ademvat enkel een ademvat als daar niks geen leven is ontstaan. En het woord is niet in dat vat gekomen. En het licht van de Heer Jezus heeft niet in ons hart, is niet ontsproten, of hoe moet je dat zeggen. Dan is de mens ook echt eindig. Daar ben je voorbij, ja. Dat is de ijdelheid van de mens. Opgaan, blinken en verzinken, zo gaat het heel gewoon. Maar dat is niet bij de amandel zo. Het is eeuwig. En daar zijn wij deel van. En wij branden omdat hij in ons het leven heeft gelegd. Het is zijn Heilige Geest. En het is genade dat je mag delen aan iets wat licht geeft. En wat ook net is tot eeuwigheid is. En dat is absoluut het ding overgestelde van ijdelheid. En daar zijn wij met z'n 10, 12 mensen mee bezig. En het overgrote deel van de wereld kijkt naar de televisie vanavond. En mijn vriend zegt altijd, het nieuws van vandaag, daar wordt morgen de vis in verpakt.
Ja.
Klopt. Als je geen nieuws hebt, ben je niet interessant. Maar het is morgen alweer voor oud nieuws. Ja. Maar bij Christus is het eeuwig. Het gaat maar door. Het bouwt zich op. En uw leven, als het geleefd heeft uit liefde voor Christus, heeft het er echt toe gedaan. En het unieke vind ik, dat hoewel het lijkt dat ons leven ijdel is, ook al toen we geboren werden, dat God er iets van maakt wat zin heeft. En dat is ook een vrucht van het evangelie. En hoe oud we er ook uitzien, zegt de Bijbel, ook al vervalt onze uiterlijke mens, nochtans worden wij van innerlijk van dag tot dag vernieuwd. Want wij nemen toe in wijsheid, wij nemen toe in kennis, wij dragen meer vrucht. En als Thessalonicenzen zegt, als Christus dan geopenbaard zal worden, zullen wij ons ook daarover verbazen. En dan niet, Heer, wat heb ik toch veel gedaan? Dan zeggen we, Heer, wat ongelooflijk dat u in dat krakkemikkerige leven van mij nog iets tot stand hebt kunnen brengen. Dat ik toch nog zin heb gehad, toch? Het is toch zijn leven in dat holle vat, dat ademvat. Nou, en dan zijn er toch eigenlijk heel wat dingen voorbijgekomen. Ik weet niet hoe laat het is. Ik heb nog een aantal nieuwtestamentische teksten.
Doe maar.
Zullen we nog even naar Johannes gaan? Over het licht. Want dan komt het bij de Heer Jezus in zijn symbolische wijze van spreken. Want als we zijn in het evangelie van Johannes, dan spreekt de Heer Jezus voortdurend op een symbolieke manier. Dan zijn het altijd de diepere waarheden van het nieuwe verbond wat de Heer daarin aan ons vertelt. En dan zijn we in Johannes 3. Dan gaat het over het licht. Dan gaat het eigenlijk over de kandelaar. Waar de Heer het volgende zegt, in vers 19 en 20. Johannes 3, vers 19 en 20. En dit is het oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is. Hij was het licht, hè, de Heer Jezus. En de mensen hebben de duisternis liever gehad dan het licht. Want hun werken waren boos. Want een ieder die kwaad doet, haat het licht. En komt tot het licht niet, omdat zijn werken niet gestraft worden. Maar die de waarheid doet, komt tot het licht, opdat zijn werken openbaar worden dat zij in God gedaan zijn. Het licht is het evangelie, is het woord van God. En wij worden opgeroepen in vers 21. Maar die de waarheid doet, dus die luistert naar de waarheid, die gehoorig is, komt tot het licht. Dat is dan het resultaat. Dus het komen tot het licht is de waarheid doen, opdat zijn werken openbaar worden dat zij in God gedaan zijn. Het is Gods werk in ons. En als wij waarheid willen doen, komen wij tot de lichtbron. Dan zijn wij verstandig. Johannes 8, vers 12. Johannes 8, vers 12. Jezus dan sprak wederom tot hen lieden, zeggende: ik ben het licht der wereld. Wie mij volgt, zal in de duisternis niet wandelen, maar hij zal het licht des levens hebben. En dat moet je niet te gering opvatten wat hier staat, want hij zegt: ik ben het licht der wereld. Wie mij volgt, zal dus niet in de duisternis wandelen, maar dan zegt hij: maar hij zal het licht des levens hebben. Dus je krijgt dat licht, dat leven in je, als je hem volgt. Als je hem gehoorzaamt, als je hem gelooft, dan ontvang je dat licht en dan leef je niet meer in de duisternis. Dan heb je het licht des levens in je, Christus. En dan ben je deel van de kandelaar, dan ben je deel van het eeuwige leven, dan ben je deel aan de dienst van de grote hoge priester van het nieuwe verbond. Dan wordt je leven gereinigd, dan word je beschikbaar gemaakt om hem te dienen, terwijl je een zondaar was. Terwijl je ijdel was, terwijl je niet tot iets in staat was, terwijl je ook niet wilde luisteren, ben je overgegaan eigenlijk van een dood iemand tot een levend iemand. Toch? Naar wereldse begrippen zijn we weliswaar levend, maar naar goddelijke begrippen is een mens die dat leven niet heeft, dood. En wij zijn tot leven gekomen. Wij zijn hebben deel aan de amandelboom, aan de tak. Aan de wakkere, aan de eerstgeborene, aan het nieuwe, aan het eerste. Zullen we hem daarvoor danken. Lieve Heiland, aan het einde van deze overdenking hebben we met menselijke inspanning getracht hier om te ontdekken wat de rijkdom van uw genade is, onder andere uitgebeeld in de kandelaar. Heer, en de kandelaar spreekt van u, Heer Jezus, van uw opgestane nieuwe leven. Het spreekt over de Heilige Geest, het spreekt over het licht der wereld, over het tegenovergestelde van de duisternis, want deze wereld is duister en er is ook een andere macht die hier regeert. Maar Heer, die macht, die boze, die kan het licht niet doven. En die kan het eeuwige leven ook niet van zijn kracht ontdoen. Want u, Heer, hebt bij uw opstanding de boze overwonnen. U hebt hem naar huis gestuurd. U hebt zijn macht verbroken. Heer, en u hebt gezegevierd op die opstandingsochtend. Heer, de basis van ons geloofsleven ligt toch bij uw opstanding. En wij mogen zien dat we deel hebben aan de hoge priester van een nieuw verbond, die eeuwig leven tot stand bracht, die ook dat leven in ons heeft gelegd toen wij tot geloof kwamen, die onze levens reinigt, die ons snoeit, opdat we vrucht dragen, opdat we bekwaam gemaakt worden als dienaren van het nieuw verbond. Heer, als wij inzien dat uw leven tot Golgotha als lijdende knecht tot vrucht had, dit leven, Heer, dan was u niet overgeleverd, dan had uw tegenstander u niet gekruisigd. Maar desondanks hebt u dat geweldige werk verricht, bent u als tarwegraan in de akker gezaaid en hebt u veel vrucht voortgebracht. Want Heer, u ziet er naar uit om u te vertonen aan uw gemeente, om verheerlijk te worden voor uw Vader met die grote scharen die in Jesaja genoemd worden het loon van zijn arbeid, de vrucht van zijn inspanning. Heer, want het is uw werk dat wij het leven ontvangen. Het is uw werk als er vrucht gedaan wordt door ons leven heen. Het is uw genade, Heer, dat wij als zondaren deel mochten hebben aan een hoop die over dit leven heen reikt, die dichtbij is, omdat u spoedig komt en omdat wij in u leven hebben en onvergankelijkheid. Dank voor genade die onuitsprekelijk is. U bent niet in waarde door ons te schatten. U bent boven ons denken en ons beseffen, Heer, de Koning der Koningen, de Heere der Heren. En u bent ook de goede herder. U bent zoveel meer, Heer, in zo'n paar woorden. U bent alom de allergrootste, de allerliefste en het allerbeste, Heer, wat een mens kan overkomen. Dank voor genade en trouw. Amen.
Amen.